Ik wil jullie allemaal eerst even de groeten overbrengen van Fenna. Ze is niet meegekomen vanmorgen. Dat heeft een reden. Omdat we net met een kleine nieuwe gemeente zijn gestart. En het leek ons goed dat zij daar aanwezig was. Vandaar. Een paar weken terug, was het ook zo prachtig weer. En toen waren we samen even aan het wandelen in Exo. Ik weet niet of iemand dat zegt hier. En we waren goed en wel op weg en we stonden midden tussen een kudde schapen met twee vrouwelijke herders. Ja, dat is leuk. Dat is een keer wat anders.
Mooi.
Toen dacht ik nog even van wie zou nou de goede en de slechte zijn. Maar goed, die vraag heb ik achterwege gelaten. Maar kort daarna hadden we even contact over vanmorgen. En toen kwam er een tekst naar voren uit Johannes 10. En waar gaat het over in Johannes 10? Over de goede herder. Nou ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Ik wilde verder geen niks aan verbinden. Maar toch, het deed mij op dat moment wel even wat. Ik moest er wel even weer aan terugdenken. Ik wil Johannes 10 graag met jullie lezen. En ik lees het tot met vers 21. Johannes 10. Vers 1 tot en met 21. Dan zegt de Heer Jezus dit. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schaap. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. En hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur van de schapen. Die voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hem geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal beide goed vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. In dit vers staat centraal. Vooral het tweede stukje. Dat Jezus zegt, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet scheiden. Maar ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. En dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden, om wat hij zei. Veel mensen zeiden, hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Maar anderen zeiden, dit zijn niet de woorden van iemand die bezeten is. En een demon kan de ogen van blinden niet openen. Ik begin even met Zo'n beetje het laatste. Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden. Waarover? Omdat Jezus verklaarde: ik ben de goede herder. En daar zit natuurlijk heel wat aan vast. Toen hij dat verklaarde. En het is heel interessant om even te kijken. Op welk moment zei de Heer Jezus: ik ben de goede herder. Dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Vaak wordt Johannes 10 reeds uitgepakt. Omdat het zo'n mooi hoofdstuk is. Maar Johannes 10 staat natuurlijk in context van het geheel. En als, dat zie je ook hier als er staat dat er opnieuw verdeeldheid ontstond onder de Joden. Met andere woorden, er was al verdeeldheid. En als de Heer Jezus dan begint te zeggen over: ik ben een goede herder, en hij geeft daar een hele uitleg bij, dan ontstaat er opnieuw verdeeldheid. Die verdeeldheid die er al was, die is al ontstaan, nog eerder zelfs, maar laten we even voor het gemak nu zeggen, die is ontstaan in Johannes 9. In Johannes 9, waar de Heer Jezus een jongeman, die vanaf zijn geboorte blind is geweest, die blind op de wereld is gekomen, heeft genezen, zodat hij kon zien. En daar was direct verdeeldheid. Wie is dat? Die Jezus die dat heeft gedaan. En die verdeeldheid is er nu weer als de Heer Jezus zegt: ik ben de goede herder. En daarmee zegt eigenlijk, zo zou ik het vanmorgen even willen benoemen, dat hij de beloofde Messias is. Die het volk zou bevrijden, zou verlossen uit de zonde. Dat is helemaal nog niet in de gaten toen. Maar ook van allerlei dingen die het leven zo moeilijk en ingewikkeld kunnen maken. En aan ons toe vanmorgen zou ik willen de vraag zo willen stellen. Is de bevrijder die ons bevrijd heeft van de machten en de krachten die ons kwaad doen? Of die ons tegenhouden om het goede te doen? Is die bevrijder, is dat de Heer Jezus? Of is die dat niet? Daar ging de discussie eigenlijk. Is hij die de ogen van een blinde heeft geopend, is hij nou de Messias, de bevrijder, of is hij het niet? Is hij de beloofde of niet? Is hij de bevrijder die ons niet alleen later een leven in alle volheid geeft, maar die vandaag de ogen van blinden opent? Is hij vandaag degene die ons op het spoor zet om het leven van de volheid te bezitten en in bezit te nemen? Het leven van de volledigheid. Want dat betekent het eigenlijk. Het is niet alleen een leven in overvloed en dan moet je denken dat, nou ja, zoveel eten op tafel dat je nooit van zo'n leven opkrijgt. Nee, ook dat. Het is welvaart. Het is welzijn, maar het is volledig. Dat is een heel gek woord. Volledig. Nou, ik heb er voor mezelf maar van gemaakt. Dat is een leven waarin alle lege plekken gevuld worden. En dan loopt het ook uit. Dat zal in de toekomst zeker zo zijn, maar is dat dan nu niet zo? En hebben wij daar ook een aandeel in? Hebben wij daar een opdracht in? Zoals de Heer Jezus zelf zegt hier in Johannes 10. Dat is mijn opdracht. Om mijn leven te geven. Omdat jullie een leven hebben in volheid. Zou het ook niet onze opdracht kunnen zijn? Ons stukjes van ons leven te geven. Van onze tijd, van onze agenda, van onze portemonnee. Opdat het leven in volheid ontstaat bij anderen. Is hij dan de bevrijder die mij kan bevrijden van dingen die mij belemmeren, die mij tegenhouden, om het leven in zijn volheid een beetje zichtbaar te maken? Nou, sommige mensen die zeiden: de Heer Jezus die kan nooit die beloofde bevrijder zijn. Dat kan niet. Staat. Want dan had hij niet op zondag, op sabbat, moet ik eigenlijk zeggen. En want dan was hij niet op sabbat aan het werk gegaan. Want dat had de Heer Jezus gedaan. Toen hij de ogen van die blinde jongen opende, dat was op sabbat. En toen heeft de Heer Jezus het bestaan om modder te maken. Modder was in die tijd het medicijnmiddel tegen slechte ogen. Dus de Heer Jezus had zijn apothekerswerkzaamheden opgepakt op sabbat. Of zijn kwakzalvers werkzaamheden, zoals sommigen dat dan willen zeggen. Hij was bezig geweest met zijn werk. En dat mag niet, want op sabbat moet je het werk laten rusten. Zodat je zelf ook tot rust komt. En dus zeiden ze, als zo iemand die op sabbat aan het werk gaat, terwijl Mozes heeft gezegd, je zult niet werken. Als zo iemand van God moet komen, dan weet ik het niet meer. Kan niet, bestaat niet. Hij kan niet de beloofde Messias zijn. Niet de beloofde bevrijder. En anderen zeiden, natuurlijk is hij dat wel. Want nog nooit heeft een mens het klaargekregen om de ogen van iemand die blind geboren is te openen. Dat kan alleen maar God. Hij kan dat alleen maar gedaan hebben omdat hij van God komt. Omdat hij die blinde heeft bevrijd van zijn blindheid. Geen mens kan dat. Daarover was verdeeldheid. En in die verdeeldheid gaat de Heer Jezus vertellen een gelijkenis over herders, over kuddes en schapen. En ze snappen er niks van. En dan gaat de Heer Jezus verder en dan geeft hij uitleg en dan komt hij bij dat vers dat hij zegt, maar ik ben de goede herder. En de goede herder, die heeft als eerste taak, zegt de Heer Jezus, om zijn schapen een leven in volheid te geven. Maar dat niet alleen, in vers 11 en 12, dan zegt de Heer Jezus ook, een goede herder heeft ook dus, geeft zijn schapen niet alleen volheid van leven, maar hij is ook om zijn kudde te beschermen tegen dieven, tegen wolven, die die volledigheid die er in zijn kudde is, willen wegroven. Die weer levenplekken willen veroorzaken in de kudde. De herder, de goede herder, die zal er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Wat vol is, moet vol blijven. Dat is het werk van een goede herder. En die wolven die eraan komen en die dieven die eraan komen, die lopen om de kudde heen. En die blazen een keer en die doen een keer en die bedreigen en die maken de schaapjes bang. En ze proberen sommige schapen, of misschien wel de hele kudde, daardoor af te remmen om bezig te zijn om het goede te doen. Het goede te doen, dat wil zeggen om bezig te zijn om er ook als schaap van de goede herder, als lid van het lichaam van Christus, voor elkaar te zijn en om samen met elkaar gestalte te geven, uitdrukking te geven aan wat het nou is, een leven in volledigheid. Ik zie dat als de opdracht van de gemeente, om in de gemeenschap waar je bent, maar ook in andere gemeenschappen met elkaar, om in ieder geval aan de wereld te laten zien, kijk, wij zijn schapen van de goede herder. En daarom hebben we elkaar lief. En daarom willen we niet dat er onder ons lege plekjes zijn. En daarom willen we niet dat er onder ons iemand is met een leeg gevoel. Natuurlijk zal dat er zijn, maar we doen er alles aan, alles, om lege plekken met elkaar te vullen en aan te vullen. Het is de opdracht van de kudde om dat wat we in positie al bezitten in de Heer Jezus, een volledige volheid, om dat ook in onze conditie in bezit te nemen. Israël was in wezen al eigenaar van het land Kanaan. Het was hun beloofd, als God had beloofd. Maar ze moesten het alleen nog even in bezit nemen. En hoe moesten ze dat doen? Nou, als je het boek Joshua leest, dan moesten ze dat heel simpel doen door elke keer een stap. Maar dat doe je in geloof. Want er waren ook reuzen. En wij hebben ook soms van die reuzen, van die wolven, van die dieven, die ons willen afremmen om het goede te doen. Het goede, dat is dat wat bijdraagt om tot die volledigheid te komen die de Heer Jezus in ons midden wil geven. Dan ga ik even een sprongetje maken, doe mijn jas ook even uit. Heeft niks met die sprong te maken. Ik leen even jouw stoel bij. Maar is nou de Heer Jezus voor jou de bevrijder die jou vandaag kan bevrijden van een macht of een kracht die jou wil afremmen om het goede te doen in woord of in daad? Is de Heer Jezus die bevrijder? Kan hij jou vandaag, nu, bevrijden van dat wat je afremt om het goede te doen? En goed doen, nogmaals, dat is bijdragen dat er meer volledigheid is in het leven van de ander, in het leven, in de kudde van de goede herder. Zodat het wordt zoals God het altijd bedoeld heeft. En het is zo mooi, die volledigheid hoeft er niet op één moment te zijn. Kijk maar in het begin van de Bijbel, de schepping. Hoe begon God met de aarde? Het was helemaal niks. Het was woest en leeg. Het was geen aarde in volheid. Het was leeg. En God begint met dag 1. 2, dag 3, dag 4. En op de zesde dag zegt God: het is prachtig. Het is vol. Is de Heer Jezus de bevrijder die jou kan meenemen om stap voor stap, dag voor dag, met Hem het vol te maken in jouw eigen leven en in dat van een ander? Ik neem jullie even mee in gedachten naar Ezekiel 34, moet je thuis maar lezen. Maar daar gaat het ook over goede en slechte herders. En dan gaat het ook over de kudde van de goede herder. En in die kudde, daar zie je dat er niet alleen maar goede schapen zijn, die goed bezig zijn, die het goede doen. Nee, in die kudde zie je in Ezekiel 34... daar zijn ook schapen die er van buiten als een schaap uitzien, maar die van binnen een wolf zijn. In de kudde van de goede herder zijn de schapen die niet het goede doen. Die tegen hun medeschapen zeggen van: ik moet jou niet. Of die hun medeschapen gewoon negeren, weet je wel, die komen elkaar tegen bij de Albertijn. Daar heb ik even niks mee te zoeken. En of in die kudde van de goede herder, daar zijn schapen die de andere schapen opzij duwen. Ik wil dat stukje gras hebben, blijf er af. En in de kudde van de goede herder, daar zijn schapen die met hun gedrag andere schapen kwetsen. Die met hun woorden anderen kwetsen. Die anderen het gevoel geven: jij bent veel minder dan ik. Ze dragen niet bij aan het volledig maken van het leven van elkaar. Ze dragen alleen maar bij dat hun eigen leven volledig wordt. Maar tegelijkertijd maken ze het leven van die ander minder vol. Leeg soms. Het gaat hun erom dat zij zelf de eer krijgen. Het gaat hen erom dat ze zelf in het middelpunt staan. Zulke schapen zijn er
in de kudde van de goede herder. En daarnaast zijn er in de kudde van de goede herder ook zoveel schapen, dat zijn echt kudde dieren. Dat ze zien wel dat er schapen zijn die het niet goed doen, maar ze zeggen er niks van. Ze laten het mooi geworden. Ze sjouwen maar mee. Ze doen net alsof ze niks zien. En ze doen er niks tegen. En in de kudde van de goede herder, en daar wil ik het maar een beetje op toespitsen, in de kudde van de goede herder, daar zijn ook schapen die zien dat er schapen zijn, dat er lammetjes zijn, die vandaag slecht in hun vacht zitten. Of misschien gisteren ook al. Of misschien al een half jaar of zo. Die zich van binnen zo levend voelen. Maar ze zouden daar wel wat aan willen doen. Maar in hun eigen binnenste worden ze steeds weer tegengehouden om naar dat schaapje dat een beetje zich leeg voelt en die niet lekker in zijn vel zit, om daar naartoe te gaan en te zeggen, joh, ik heb een goed woord voor je. Ik wil er zijn, wat kan ik voor je doen vandaag? Ik zie dat je het moeilijk hebt. Maar joh, hier, mijn schouder. Je mag er best even op leunen als je wil. Ze worden afgeruimd om naar de ander toe te lopen. Om een schouderklopje te geven. Of om de warmte van de nabijheid en de aandacht te geven. Of om iets aardigs en positiefs te zeggen. Ze bezitten wel gaven. Maar ze gebruiken ze om een of andere reden niet. Ze delen niet uit. Wat kan mij, wat kan jou tegenhouden om zo naar de ander te gaan? En te bemoedigen. En te helpen. En de volheid die we bezitten in Christus ook bij de ander, als het ware, weer op te leggen, weer te vullen. Nou, één ding wat ons tegen kan houden, zie je ook in Johannes 9. De ouders van de blindgeboren jonge man, die werden gevraagd, wat denken jullie ervan? Die Jezus die dat gedaan heeft. Is hij de beloofde Messias? Is hij de beloofde bevrijder of niet? Nou ja, ze wisten het wel, want ze waren heel erg blij met de Heer Jezus. Want altijd waren ze erop aangekeken dat zij of hun jongen hadden gezondigd. En de Heer Jezus had de ogen geopend, dus ze waren gerehabiliteerd. Ze waren van schuld vrijgesproken door de Heer Jezus. Want hij kon zien, er was geen zonde. Maar in plaats van te zeggen, ja, dat is de beloofde bevrijder, dat geloven wij, zeggen ze van, wij weten het niet zo goed van water, die wij. En waarom deden ze dat? Waarom hielpen ze niet mee aan de volheid van de kudde? Waarom deden ze hun mond niet open over de Heer Jezus? Nou staat bij ons in Johannes 9. Ze waren bang. Want er waren Joden die de macht schijnbaar hadden om hun uit de synagoge te werpen. Als ze dat zouden zeggen. Als ze het niet met die andere Joden eens zouden zijn. Och, wat gebeurt dat vaak? Wat gaan er veel gemeentes kapot? Omdat we niet met elkaar eens zijn. En er zijn er altijd wel een paar die de macht hebben of de macht nemen om anderen eruit te zetten. En wat kun je daar bang voor zijn? Want de gemeente is niet alleen de gemeente, maar het is ook je netwerk. Het is ook je sociale omgeving. Het is zoveel. Ach, en dan zeggen we maar niks. En dan praten we maar niet over de Heer Jezus. Ook niet op je werk, ook niet op school, ook niet nergens niet. Want ja, daar moet je toch een beetje voorzichtig mee zijn. Niet iedereen is gecharmeerd als je over de Heer Jezus begint. En bovendien, ik ben geen prater. Ik heb niet zoveel bijbelkennis. Stel dat ik een moeilijke vraag krijg, dan kan ik er geen kant mee op. En bovendien, ik wil er niet uitleggen. Angst. Het tweede wat ze kan tegenhouden, dat is de duivel, dat is de Satan en zijn engelen. Die kunnen rechtstreeks iets in je leggen, waardoor je denkt van, ja, morgen Morgen ga ik tegen Walter zeggen dat hij een geweldige broeder is. Vandaag niet. Kom op. Het lukt mij niet door vandaag om dat te zeggen. Doe ik morgen wel. Nou, van uitstel.
Vandaag.
Juist. Dat bedoel ik. Maar heel vaak gebruikt de Satan en gebruiken de engelen van Satan mensen in de kudde, broeders en zusters in de kudde van de Heer Jezus. Die gaan ze dan verleiden en die laten zich ook verleiden om als een wolf te doen of als een dief. Ineens zijn zulke schapen niet meer bedacht op het volledig maken van de anderen. Ineens zijn zij helemaal gericht op zichzelf. Als zij maar gezien worden, als zij maar gehoord worden, als zij maar die eer krijgen, als het hun maar goed gaat, zelfs al gaat het ten koste van jou of een ander. En dan klinkt in de kudde van de goede herder soms hele harde taal. Of er klinkt dreigtaal. Of er klinkt, om met Paulus uit Efeze 4 vers 29 te zeggen, er klinkt vuile taal. En dan denken wij, vuile taal, nou, wij doen het niet. We gebruiken geen schuttingstaal in het midden van de gemeente. Nou, vuile taal, het woord dat Paulus daar gebruikt, het woord saprot in het Grieks. Dat wil zeggen, dat staat voor iets wat verrot is, wat bedorven is. Nou, wie van jullie eet graag bedorven vlees? Niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Nou, bedorven woorden zijn net zo kwalijk als bedorven vlees. En misschien nog wel kwalijker. En wat worden er vaak bedorven woorden gesproken? Ook in de gemeente van Christus. En wat slikken heel veel schapen, heel veel broeders en zusters, wat slikken die toch vaak bedorven woorden? En wat bederft dat veel? Als je altijd maar kritiek geeft, dan bederf je niet alleen degene die je kritiek geeft, maar je bederft ook jezelf. Want je bederft de hele sfeer in de kudde. Bedorven. Iedereen wordt er misselijk van. En jijzelf ook. Vuile taal is niet alleen schuttingstaal. Vuile taal kan ook heel lief klinken. Oh joh, doe jij dat nog maar niet? Jij bent nog maar zo pas christen. Er was een voorzitter van een raad. En die zei heel vaak: moest luisteren, ik ben al op leeftijd. En ik heb het nu al heel lang gedaan om voorzitter te zijn. En zodra er iemand is die het over kan nemen, nou, ik ga met plezier aan de kant. Of wat klinkt dat goed? Maar er zat een addertje onder het gras. Zodra er iemand is die het kan. Die het kan. Met andere woorden, wie kan het nou zo goed als ik? En die voorzitter is levenslang voorzitter gebleven. En hij probeerde zijn gemeente te beschermen tegen iedereen die een beetje probeerde wat anders in te brengen. Weet je wat er gebeurd is met die gemeente? Die is letterlijk leeg gelopen. Want de voorzitter zat anderen in de weg om te groeien in de taak van leiderschap. Het klonk zo goed. Het was in wezen vuile taal. Geef elkaar de kans. Maar sterker nog, bemoedig elkaar. Sleep elkaar erbij en zeg, dat kan jij ook. En als het niet helemaal lukt, joh, ik ben achter de hand. Ik help. Ik coach je wel. En Paulus zegt ook niet alleen, stop met vuile taal. Want als je stopt met vuil betaald, dan heb je helemaal niks, dan is het nog leeg. Maar Paulus zegt er wat anders achteraan. Hij zegt: stop met vuil betaald en laat er goede en waar nodig opbouwende woorden over je lippen komen. Die goed doen aan wie er naar hoort. Dat is mooi. Wat een mooie oefening. Zullen we even gaan? Nou ja, nee, dan loop ik te ver uit. Maar zou je eens een keer een avond bij elkaar moeten gaan zitten en zeggen: nu gaan we oefenen. Zoals kinderen, mevrouw, mijn kleinzoontje, die dat bijvoorbeeld van ze zien. Ik kan de I schrijven en ik kan de K schrijven. Zo zei ik. Dus je weet nu dat jij ik bent. Ik kan de I schrijven en ik kan de K schrijven. Aan elkaar vast. Prestatie van geweldig. Maar wij schrijven zo vaak ik. Terwijl we zouden moeten oefenen. Hoe kan ik goede woorden spreken die jou goed doen? En hoe kun je horen naar goede woorden die jou goed doen? En niet alleen woorden, maar ook daden. Spreek goede woorden, doe goede daden, zodat wie ze hoort en wie ze ontvangt er goed, er vollediger, er voller van wordt. Roof de moed niet bij elkaar weg, zoals bedorven woorden dat doen. Maar spreek opbouwend. Bemoedig. In plaats van als een dief, als een wolf, de moed bij elkaar weg te roven. Wie of wat houd je nou tegen om goed te doen en om goed te spreken tegen elkaar? De Heer Jezus is onze bevrijder. Hij bevrijdt ons uit een leven in volheid. Dat wil zeggen, de Heer Jezus heeft ons vrijgemaakt om net als Hij zelf ons leven in te zetten voor de ander. Dat was onze opdracht. Dat was zijn opdracht. En geweldig is het als we zeggen: Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij gedaan hebt. Geweldig. En ik kijk uit naar die grote blijde dag dat allemaal vol wordt. Nou, ik weet zeker dat Heer Jezus tegen ons zegt: ja, maar ondertussen moet jij wel aan de slag. Jij moet ook je leven inzetten. Jij moet meewerken aan die volheid die ik wil geven. Heus, in het beloofde land. Je hebt hem al. Maar je moet hem wel in bezit nemen. Dat is geloof voor nodig. Dat is moed voor nodig. Dat is kracht voor nodig. Heb ik niet. Maar hij wel. Oh, wij denken vaak veel te klein van de Heer Jezus. Hij is groot, hij leeft, hij is er, hij hoort, hij luistert, hij geeft. Hij geeft vanuit. Wie of wat houd je nou tegen om vandaag naar iemand toe te gaan en te zeggen: ik waardeer jou om wie je bent, om wat je doet. Of ik kom naast je staan, want ik zie dat je het niet altijd lekker hebt, hè, vandaag. Ik wil even met je samen bidden. Of wie of wat houd je nou tegen om gewoon aandacht aan die ander te geven? Stel dat je weet. Stel dat je voelt. Er is iets. Of er is iemand. Die mij tegenhoudt om het goede te doen. Want zodra ik het wil doen, zei die oude zuster in onze gemeente, dan hoor ik dat stemmetje weer van mijn moeder. Die zei: ja, dat moet je niet doen, joh. Je moet niet altijd zo goed zijn voor een ander. En haar leven lang, ze is nu 87, worstelt ze ermee, want ze wil zo graag er zijn voor een ander. En elke keer als ze naar een ander toe gaat, hoort ze het stemmetje van haar moeder. Nachten ligt ze ervoor wakker. Totdat we samen hebben gebeden. En hebben gezegd: Heer, u bent de bevrijder. En moeder heeft geen recht meer op het leven van deze zuster. U hebt alle recht. U maakt vrij.
Amen.
Ja. Is die dat nou of is die dat nou niet? Er was een nieuwe verdeeldheid. Maar hij was het wel. In haar geval was hij het wel. Ze is vrij. zorg dat ik veel vertrouwen jou nog tegen om vandaag naar de ander toe te gaan. En te zeggen, ik wil je helpen. Gewoon met een woord, met een daad. Dat ik zie, ik wil zo graag dat ons leven samen voor wordt. Als Jezus de ogen van een blind geboren jonge man kon openen, kan hij jou dan vandaag geen vrijmoedigheid geven? Heer Jezus wil dat. En hij kan dat. En hij zal dat doen. Vraag het maar gewoon. En hij doet het. Hij maakt vrij. Weet je, nu moet ik even iets oplichten. Ik zou namelijk vanmorgen een mandje met kaartjes hebben meegenomen met allerlei bemoedigingen en aanmoedigingen. Ik had er 24 verschillende verzameld. En die wilde ik rondgeven en zeggen van pak er nou één uit en hou hem voor jezelf als het jou bemoedigt. Maar geef hem misschien morgen of vandaag nog ook eens door aan een ander om hem of haar ermee te bemoedigen. Weet je, ze staan bij ons in de keuken. Maar ik zal je een verhaal vertellen. Nog even heel kort. Fenna en ik waren even aan het shoppen. En schijnbaar had ik iets te veel koffie gedronken. En wat gebeurt er? Ik krijg hoge noten. En we moeten dan ergens even naar binnen en een toilet opzoeken. En terwijl ik gebruik maak van het toilet, zingt de toiletjuffrouw, of mevrouw was het, die zingt: er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Oeh, dacht ik, bij mij lag ik hier op de lippen. Als ik in nood gezeten. Maar zij zo, er zijn geen grenzen aan Jezus. Maar. En weet je wat dat nou zo typeert was? In die tijd, en nog wel een beetje, zat ik mij af te vragen waarom laat de Heer Jezus niet even wat van zich horen. Nou heb ik al 20 keer gebeden om hulp, om een oplossing. En helaas zeg ik niet hoor. Totdat ik hoge nood had en gebruik maak van een toilet. En er zit een toiletjuffrouw om geld te ontvangen. En die zingt: er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Wauw. Dus toen ik van het toilet afkwam, ben ik naar haar toegelopen. En ik heb haar zo'n kaartje gegeven, die ik jullie ook graag wil meenemen. En daar stond op: waar niet gezaaid wordt, kan het nooit geoogst worden. En ik zei tegen haar: mevrouw, ik ken u niet. Maar u en ik zijn deelgenoot van dezelfde bevrijding door de Heer Jezus Christus. En ik gaf haar een kaartje en ik bedankte haar voor haar lied. En we hebben nog een heel gesprek gehad. Er moest niemand anders naar het toilet op dat moment. Allemaal keurig geregeld. En we hebben elkaar bemoedigd. Pio, wat had je tegen? Ik werd ook een beetje tegengehouden door de zorgen, door de moeite, door mijn vragen. Maar Jezus bevrijdde mij op het moment dat ik in nood zat, letterlijk. Hij bevrijdde mij.
Amen.
Hij is dezelfde voor jou als voor mij. Hier wil ik het bij laten. Goed. De Heer zegen ons.